Wanneer het leven niet meer geeft wat je had verwacht, hou vast. Het blijft niet altijd nacht. Ik zie nog altijd iets van hoop en iets van licht. Ik hou het vast, verlies het nooit uit het zicht. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen, dat is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen, dat is goed. Oh, het is goed. Oh, het is goed. Ik heb blind vertrouwen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen. De podcast van Robert Cheroux over blinden, slechtzienden en mensen met een bijzonder verhaal. Deze week heeft hij speelgoedmaker Ruben te gast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen podcast. En vandaag heb ik weer een hele speciale gast. Die heeft letterlijk en figuurlijk na zijn revalidatieperiode het roer omgegooid. Hij zeilt op de Eendracht. Hij heeft een werkplaats aan huis. Hij heeft een werkplaats bij de lokale kringloop waar hij werkt. Hij is verzot op hout. Welkom Ruben van Duin.
Ja Robert, dankjewel.
Leuk dat ik bij jou op bezoek mag zijn in je werkplaats. Ik heb net een rondleiding gehad. Je werkplaats aan huis. Want je werkplaats waar je werkt, die is gesloten.
Helaas wel, ja precies.
Ja. Wij hebben elkaar leren kennen in Apeldoorn, een aantal jaren geleden. En
ja, zo even geleden inderdaad, ja. Goh.
En jij hebt toen, nadat jij thuis kwam, heb jij wel het roer omgegooid.
Ja, precies.
Kan je wat vertellen over jezelf? En wil je wat vertellen over je oogaandoening?
Ja,
of
precies.
Of over je restvisus, ja.
Prima. Nou, ik ben Ruben van Duin. Ik ben 24 jaar, excuses, pas jaar geweest en dan moet je altijd even aan wennen. Maar ik woon in Katwijk. En ik heb inderdaad, wat Robert vertelde, in 2016 dan gerevalideerd op het Looerf. 8 maanden, 9 maanden, zoiets. En nu ben ik dan hier in mijn werkplaats. Ben ik bezig, ben ik thuis als eerste begonnen dan. En later bij de lokale kringloopwinkel. Ja.
En ben jij blind geboren of slechtziend geboren?
Ja, ik ben, ik heb altijd kunnen zien. Tot mijn 13e, ja.
Oh.
Ik was 13 jaar uiteindelijk toen ik een hersentumor kreeg. En blind ben geworden uiteindelijk door de hersentumor. Ja.
Oh.
Dat is eigenlijk ook, eigenlijk al mijn hele leven ben ik al altijd ziek geweest en altijd hoofdpijn gehad, ook op de basisschool en zo. Altijd ziek thuis en altijd hoofdpijn. Echt altijd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En op den duur ben ik dan naar de middelbare school gegaan. Dat ging allemaal gewoon goed, zeg maar de eerste paar maanden. En toen op een gegeven moment werden de klachten steeds erger en erger. En het is eigenlijk de huisarts die heeft de diagnose gewoon veel te laat gesteld, zeg maar, dat ik gewoon doorverwezen moest worden naar een ziekenhuis. Het was allemaal niet nodig en het lag aan allerlei dingen. Ik was geestelijk, psychisch zeg maar, zat ik niet goed in elkaar, werd er gezegd. Dus het werd eigenlijk op de hele verkeerde boeg gegooid, mijn klachten. En uiteindelijk ben ik dan na een heel, heel lang proces, echt van, echt jaren, ben ik dan eindelijk doorverwezen naar een neuroloog in het ziekenhuis. En die heeft mij gewoon weer weggestuurd, eigenlijk, want er was niks los. En ik moet er even bij zeggen dat ik voor die tijd heeft de huisarts mij dan, wat ik vertelde over die psychische klachten, heeft hij mij doorverstuurd naar een psychiatrische inrichting, zeg maar.
Mm-hmm.
Een psycholoog, gesprekken en de hele mikmak, daar wilden ze mij ook opnemen. En dat is allemaal niet gebeurd, gelukkig. Maar daar kreeg ik ook antidepressiva, zeg maar, voorgeschreven om de klachten te verminderen en uiteindelijk dus de hoofdpijn. Maar dat werd steeds erger en erger. En ook door die bijwerkingen, daar werd ik echt doodziek van. En als bijwerking daarvan, die antidepressiva wat ik kreeg, ging mijn zicht achteruit. Dus ik ging wazig zien. Nou ja, oké, dat klopte wel, want dat was volgens de bijsluiter door de antidepressiva, de bijwerking. Dus wij weer naar de huisarts, moest ik er weer mee stoppen en dan zou mijn zicht weer beter worden. Maar dat werd steeds slechter. En de klachten werden ook slechter. Op een gegeven moment kon ik niet meer lopen. Zelfs een paar stappen en dan zakte ik gewoon door mijn knieën. Maar dat was volgens de huisarts niet gek, want dat hoorde bij de klachten die ik had bij die diagnose spierspanningshoofdpijn. Toch nog een keer naar het ziekenhuis gegaan. Wat ik vertelde, de arts had ons, heeft mij niet eens onderzocht, gewoon weer weggestuurd, want er was niks los. Toen toch maar een keer naar een andere arts, een andere neuroloog doorverwezen. En die vertrouwde het niet. En heeft mij uiteindelijk dus, die heeft al tests bij mij gedaan. En die zag dus ook dat mijn ene rechterkant wat minder reageerde op prikkels.
Ja.
En hij zag ook iets aan mijn oog, dat mijn ene oog wat meer uitpuilde dan de andere kant, zeg maar. Toen ben ik dus doorverwezen naar een oogarts. En die heeft dan een verhoogde druk op mijn oogzenuw geconstateerd. En toen moest ik voor een MRI-scan. En toen, toen kwam alles naar boven. Dus dat ik een hersentumor had.
Ja. Echt heel bizar. Want weet je nou wat raar is? Ik denk dat dit de tweede of de derde keer dat ik dit hoor.
Ja, dat geloof ik.
Jouw verhaal lijkt echt een exacte kopie op dat van Charissa.
Ja, ik heb Charissa ook toen nog eens gesproken hierover. Dat is wel grappig dat je het zegt. Precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja, precies.
En je zicht ging toen wat achteruit. Ze kwamen dus erachter dat je een tumor had. Hebben ze je bestraald of hebben ze je geopereerd?
Ja, ik ben toen gelijk geopereerd. Eerste keer, twee keer geopereerd. Eén keer voor een drain in mijn hoofd aan te brengen om de druk wat te verlichten, zeg maar. En daarna nog een keer geopereerd dan voor de verwijdering van de tumor. Ja, dus maar dat was ook niet zonder enige. Heb ik 14 uur op de operatietafel gelegen.
Oh jeetje.
Ja, en ze hebben gelukkig wel niet al de tumor kunnen verwijderen, wel een groot deel. En daarvoor ben ik later dan bestraald.
Ja.
En ze hebben ook nog mijn hypofyse moeten verwijderen. Mm. Dat is een orgaantje dat zit in je hoofd. Dat is net zo groot als een dopert. Dat regelt alle hormonen. Althans, dat stuurt alle hormonen aan.
Ja.
Ja, precies.
Dus dat moet je extern nemen. Dus bijspuiten.
Precies.
Pillen.
En alle bijwerkingen wat je daar dan weer van hebt. Ja,
ja.
Vooruit. Het houdt je in leven, denk ik. En dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.
Ja, dat betekent ook dat bijvoorbeeld in stressmomenten moet je bijprikken.
Ja, precies. Met de stress en allerlei andere situaties. Natuurlijk als ik een ongeval krijg. En dat heeft ook weer met stresshormoon te maken. Ja, precies.
Ja,
dus dat is best wel complex.
Ja, dit is echt een exacte kopie van Charissa.
Ja.
Echt, maar ook echt bizar dat jij ook, net als haar, gewoon naar huis bent gestuurd.
Ja, precies, ja.
En bij haar heeft het echt zo'n lange tijd geduurd dat het op een gegeven moment haar tumor net zo groot was als een mandarijn.
Ja, bij mij was de tumor inderdaad ook net zo groot als een ei, inderdaad een groot ei. Ja, werd mij verteld. Maar het is ook wel apart inderdaad dat ik, Charissa, die heb ik dan daar eens over gesproken. En ik heb nog een vriendin. Althans, daar heb ik een relatie mee gehad, nu niet meer. Die heeft ook dit precies exact hetzelfde als ik meegemaakt.
Jeetje.
Ook echt, heel apart.
Ja, toen je behandeld werd, was het zicht dus echt sterk achteruit gegaan.
Ja.
Is het sinds die tijd stabiel gebleven?
Ja, tegen de tijd dat ik geopereerd ben, zeg maar, toen zag ik echt niets meer, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat ik me kan herinneren, wel een heel klein beetje, zeg maar. Dat was ook echt nul geworden na de operatie, dat er ook fouten zijn gemaakt met medicatie. Maar sindsdien is het wel heel klein beetje vooruit gegaan dat ik nu wat licht en donker zie. Dat zie ik wel. En af en toe heel wat vage schimmen, zeg maar.
Ja.
Maar meer dan dat niet, zeg maar.
Jeetje.
Ja.
Ik neem aan dat je toen thuis was, toen moest je revalideren, maar je moest ook naar school.
Ja, precies.
Hoe was die periode?
Ja, dat is ook weer een hele rare periode geweest qua. Ik heb toen thuis gezeten, een jaar, zeg maar. Niet naar school geweest natuurlijk. Toen moesten mijn ouders, ik kon weer terug naar mijn oude middelbare school waar ik zat.
Mm-hmm.
Daar kon ik allemaal met aanpassingen en alles, geweldig. Kon ik weer naartoe terug, oké. Dus ik was stikker blij natuurlijk, hè. Oude omgeving, bekende mensen.
Oude vrienden.
Ja, precies. Toen moesten we daar op gesprek komen. En toen bleek ineens dat het niet kon. En Er zaten allemaal van die lui van de gemeente. En er zat zo'n mens van de schoolplicht, zeg maar.
Oh, de leerplichtambtenaar.
Juist, leerplichtambtenaar. En, nou ja, puntje bepaald, die heeft mijn ouders aangeklaagd voor kindermishandeling. Omdat ik dus al, nou ja, één heel schooljaar, zeg maar, niet naar school ben geweest.
Nou.
Ja.
Wat een onbegrip voor de situatie.
Ja, precies. Dat sloeg echt helemaal nergens op, natuurlijk. Dat is gelukkig goed afgelopen. De huisartsje heeft daar contact met die persoon opgenomen. En daar hebben we nooit meer wat van gehoord.
Nou.
Dus, gelukkig.
Je bent toen naar een fysio-school gegaan? Of naar...
Ja, precies. Toen toch weer in de school gegaan. Toen ben ik dus naar een fysio-school gegaan in Rotterdam.
Mm-hmm.
Daar heb ik dus mijn hele VMBO-TL-opleiding afgerond, zeg maar. En mijn diploma daar gehaald.
En welk diploma heb je gehaald?
Mijn VMBO-TL.
En wat houdt dat in?
VMBO-theoretische leerweg, zeg maar.
Ah, oké. Okay.
Ja, echt de middelbare schoolopleiding.
Ja.
5 jaar heb ik daar op school gezeten.
Nou, toen was je klaar met school. Ja, toen ben jij op het Looerf beland.
Ja, toen ben ik na een hele lange weg, ook op school, ben ik dan totaal niet... Nou, die middelbare school, daar kan ik ook een boek over schrijven, maar goed. Dat qua negatief, zeg maar. Daar ben ik niet geholpen met vervolgopleiding. En daar heb ik wel een aantal stappen ondernomen om daar zelf wat aan te ondernemen. Maar ja, iedere vervolgstudie, zeg maar, werd ik geweigerd. Iedere school en allemaal door de handicap.
Ja.
Dus uiteindelijk ben ik dan op het visio het Looerf beland. Waar ik dus de stap heb gemaakt om daar te gaan revalideren.
En daar heb je een aantal maanden gezeten.
Ja, daar heb ik...
Onder andere op mijn kamer.
Ja, precies, op jouw kamer. 111, zei je daarnet, hè? Ja, precies. Ja, leuk.
Grappig. Ja, ik werd afgevoerd in juni. En jij bent in augustus begonnen? Of
ja,
in
juli, september.
Ja.
Begin september was dat, ja.
Dus toen hoorde ik, toen ik terugkwam, dat mijn kamer weg was.
Ja, ingepikt door mij.
Ja. Maar ik kwam op het Looerf terecht. En nou, daar is wel een nieuwe liefde ontsproten die er niet was eigenlijk.
Ja, want, precies. Dat kan je wel zeggen.
Dat is het eigenlijk het eerste moment waarin je in aanraking kwam met hout.
Ja, precies. Ik heb altijd wel... Ik heb vroeger altijd, vond ik het altijd leuk om dingen te bouwen. En Lego, ik was altijd stapelgek van Lego, nog hoor. Alles staat binnen vol. Ieder kastje wat je opentrekt, Lego.
Ja.
Dus ja, ik wilde toen ook wel
graag... Je bent ook nooit oud voor Lego.
Zeker niet. Nee, Lego kan voor alle leeftijden natuurlijk. En toen ben ik op het Looerf, heb ik dan interesse gekregen eigenlijk voor wat ze daar dan deden met in de werkplaats, met hout.
Ja.
Ja. Daar was ik eigenlijk gelijk verliefd op.
Ja, het was wel bijzonder. Want zelfs als er geen les was, dan was je op de werkplaats.
Ja.
Als je... 's avonds was je op de werkplaats. Want soms had je de sleutel.
Ja, later was dat.
Ja, ik zat te denken, zit hij nou hier voor hout of om te revalideren?
Ja, precies. Ik was ook echt chagrijnig als ik geen dubbel uur had. Of als ik een week had, dat ik maar een uurtje had. Of een uurtje en dan weer niet. En dan weer een uur. Dan was ik echt chagrijnig. Later heb ik dat ook... ik had eerst maar een uur. Toen ben ik dus bij de
trajectbegeleiding.
Juist, trajectbegeleiding. Ben ik gaan zeuren. Ik wil 2 uur. Ik vond dat echt geweldig. Dat, daar deed ik het voor eigenlijk, ja. Tenminste, onder andere.
Want het moet ergens. Ja, je had een stuk hout in je hand en toen dacht je, hier kan ik iets mee.
Ja, natuurlijk na daar ook in de werkplaats een aantal voorbeelden te hebben gezien. Of gevoeld, dacht ik van, hier kan ik gewoon wat mee. Toen heb ik daar natuurlijk de vaardigheden en de trucken geleerd om dat te maken.
Mm-hmm.
En daar heb ik echt wel heel veel van opgestoken, zeg maar. En ook, dat wilde ik thuis ook. Ik bedoel, we hebben een aardige schuur waar we nu dus zitten. En daar heb ik dus, heeft mijn vader in een weekje tijd dat ik op het Looerf was, heeft hij de hele boel omgetoverd.
Tot een werkplaats wat het nu is.
Precies, ja. Ja, en ik heb daar hulp ook bij gehad bij van de man van mijn jongste zus.
Mm-hmm.
Die heeft ook die zijn dus toen ook langs geweest op het Looerf met zo'n meeloopdag.
Oh zo'n familiedag, ja.
Ja, precies.
Ja.
En die heeft dus ook toen al die hulpmiddeltjes gezien. Die we daarvoor gebruiken om te meten. En die schablonen wat ik jou net liet zien.
Ja.
En die heeft dat dus allemaal op zijn werk nagemaakt voor mij. En die heeft over al die aanpassingjes voor mij gezorgd, zeg maar.
Ja.
Ja.
Oh, wat handig. Ja, super lief ook.
Ja, echt hartstikke leuk. Dat ze dat voor mij hebben gedaan. Ja.
En dus ja. Nou, toen waren er, nou, ik denk 9 maanden voorbij.
Ja, precies.
En toen ging je weg uit Apeldoorn en toen was je weer terug op Katwijk.
Ja.
Nou, toen ben je echt iets heel anders gaan doen, want ja, jij bent op de Eendracht beland.
Ja, precies. Dat is ook zo'n avontuur inderdaad.
Ja, vertel.
Ik ben, dat was het jaar voordat ik ging revalideren. 2016 ben ik voor het eerst mee geweest dan. Of in aanraking gekomen, kan ik het zeggen. Met een zeilschip. Ik heb altijd wel van varen op zich gehouden. Want mijn ouders hebben dan een motorjacht waar ik mijn hele leven al mee op vakantie gaan. Iedere zomer gaan we altijd 6-7 weken daar op weg. En toen kwam ik dus via een stichting. Even denken, dat was al een paar jaar eerder, 2013, was er dus een stichting voor. Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen heette dat.
Mm-hmm.
Daar ben ik dus 2 keer een week op mee geweest met een zeilschip. Met zeilschepen, allemaal kleinere zeilschepen. En toen was eigenlijk dat zeilen, dat varen op zich al, water, schepen, vind ik gewoon heerlijk. En toen dat zeilen, dat vond ik echt een droom.
Ja.
En 2016 ben ik inderdaad aanraking gekomen met Stichting Vaarkracht, die dus voor kankerpatiënten, of ja, ex-kankerpatiënten of mensen die nog in behandeling zijn, organiseren ze dus dagjes uit op een schip. Dus het kan dan zijn een dagje zeilen of een dagje op een motorjacht mee. En ik ben dus toen mee geweest een dag op een zeilschip.
Ja.
Dat was een dagje. En dat, daarvoor had ik dus op Facebook, was ik daarmee in aanraking gekomen toevallig, dat er een zeiltocht was op een groot zeilschip voor jongere kankerpatiënten van 18 tot 35 jaar. En toen dacht ik van eventjes, daar ga ik mezelf voor aanmelden.
Ja.
Ja.
Want zij zochten vrijwilligers of zij zochten personeel?
Ja, zij zochten deelnemers zeg maar voor die tocht die ze gingen organiseren. Dat was de eerste meerdaagse tocht die ze van de stichting organiseerden. Dus toen ben ik daar op mee geweest samen met een vriend van mij van de, waar ik mee op de jeugdkring zat van de kerk. Die is met mij mee geweest als buddy.
Ja.
Toen hebben we met 35 jongeren zeg maar een vijfdaagse zeiltocht gemaakt op een groot zeilschip, de Eendracht.
Ja, dat is niet zomaar een zeilschip. Dat is best wel een bekende schip en een hele grote ook, toch? Want,
ja, zeker.
Ik denk dat daar 50 hutten in zitten of zo.
Ja, zoiets. Dat schip is 60 meter, zoiets.
Voordat jij op de Eendracht kwam, kon jij al zeilen?
Nee, ik had nog nooit gezeild. Nou ja, 2 keer met dat andere zeilkamp. Maar verder, dat was de eerste keer op de Noordzee.
Ja.
Ja, de zee is best wel een dingetje. Ik was nog nooit op zee geweest. En ja, op zo'n groot schip, ik was zenuwachtig. Want ja, al die verhalen gehoord van zeeziek. En ja, ik denk als ik zeeziek word met al die medicatie die ik gebruik, moeten ze me afvoeren. Dan moet ik met de kustwacht heel hier terug naar het ziekenhuis. Dat gaan we niet doen natuurlijk. En het is allemaal goed gegaan natuurlijk. En alle voorzorgsmaatregelen genomen. En het was gewoon super. Echt, ja. En dat was dus het begin eigenlijk van nog 3 zeilavonturen. Ik ben dus 4 keer mee geweest. Afgelopen zomer ook weer. Ja.
En dan ben je een aantal dagen op zee.
Ja.
En dan neem ik aan dat iedereen die daar is, die heeft een taak.
Ja, het zijn allemaal natuurlijk ex-kankerpatiënten. En iedereen, je stapt op met zo'n zeilschip. En je wordt dan ingedeeld in 3 groepen. 3 wachten noemen ze dat.
Mm-hmm.
Rode, wit en blauwe wachten van de kleuren van de Nederlandse vlag. En iedereen krijgt dan een taak op het schip. Dus je moet ook echt in ploegen wachtlopen. Dus 8 uur op en 4 uur rust. En dan weer 4 uur rust en 8 uur wacht. Zeg maar, zo draait het om.
Ja.
Dus dan loop je iedere keer je ploeg. En dan help je mee met alle werkzaamheden die er op het schip te doen zijn. Dus ook echt zeilen hijsen natuurlijk met je eigen ploeg. Zeilen weer laten zakken. Schoonmaken ook. Hè. Ja, wc schoonmaken, zulke soort dingen. Dat moet ook gebeuren.
Ja, inderdaad.
En ook
strafcorvée.
Ja, zoiets is het eigenlijk indirect, ja. En ook aan het roer staan van het schip. Het schip gewoon echt besturen. heb ik ook gedaan.
Hou even, je bent bijna blind.
Ja.
Hebben ze je aan het roer gelaten?
Ja, zeker weten, ja. En of. Eerst dat ik ook dacht van, ik moest er ook mee helpen met zeilen hijsen.
Ja.
En zo, nou, dat is niet van lekker staan met een touwtje in je handen en dan touw trekken. Het is natuurlijk ook echt wel klimmen en klauteren op een smal richteltje staan, een paar meter boven zee. Met wel een veiligheidsgordel om en natuurlijk een zwemvest. Nee, ik had echt zoiets, ja, dat ga ik echt niet doen, weet je. Want dat kan ik niet. Dat zei ik ook, ja, dat kan ik toch niet. Ik kan niet op zo'n richteltje zeggen, ja, joh, dat kan je allemaal wel, werd er tegen me gezegd. En iedereen heeft me aangemoedigd en ik heb het ook gedaan.
Ja.
Ik heb echt grenzen verlegd op dat schip. Wat ik zelf nooit had durven doen eigenlijk.
Ja, zo leer je jezelf wel kennen, hè?
Ja, precies. Ja, dat is echt wel je grenzen verleggen. Dat is ook een van de doelen natuurlijk waar je op... Dat is een van de doelen die ze stellen als je met zo'n schip meegaat. Van ja, er zijn een aantal doelen en dat ga je verleggen.
Ja.
Ja.
En tegenwoordig ben je ook een soort van ambassadeur?
Ja, ik ben ambassadeur dus van de Stichting Jongeren en Kanker. Waar we dus de laatste twee zeiltochten mee op de Eendracht hebben gedaan.
Mm-hmm.
En dat is een stichting die dus hoofdzakelijk het doel is het informeren of het belangenbehartiging van de jongere kankerpatiënten van 18 tot 35 jaar. Omdat het toch een soort categorie is van ja, je hebt de kinderafdeling in het ziekenhuis. En je hebt de volwassenenafdeling, daar zit niks tussenin.
Nee.
Dus ja, de 18 tot 35-jarigen die...
De jongvolwassenen als het ware.
Ja, die worden als een net zo behandeld als iemand van
middelbare... Van 60.
Ja, precies. Ja, en dat zijn toch dat is een hele andere behandeling voor een jongere dan voor een oudere persoon.
Ja.
Dat het toch gaat over, zeker met als je geconfronteerd wordt met kanker, van ja... Wil je nog een studie doen of ben je bezig met je studie? Zit je er middenin? En met je behandeling natuurlijk. Wat je energieniveau wat omlaag gaat. Misschien je sociale contacten, zeer zeker. Dat heb ik zelf ook ervaren.
Ja.
Die vallen allemaal weg, ja. En dan ga je behandelen alsof je een of andere, alsof je niet helemaal lekker bent, zeg maar. En natuurlijk ook, wil je nog kinderen met je behandeling? Misschien ben je onvruchtbaar geworden. En ja, dat zijn dus de punten die de Stichting Jongeren en Kanker die zich daarvoor inzetten.
Dus je had eigenlijk wel, ondanks dat je zelf geen kanker hebt, dat je wel heel veel raakvlakken met hun.
Ja, precies. Ik ben wel gelukkig.
Qua op het emotionele vlak bedoel ik dan. En,
ja, ik heb natuurlijk wel, ik ben genezen van kanker, gelukkig. Ik heb dat allemaal niet zo ervaren, want ja, ik was 13. Ja, wel een heel ander vlak natuurlijk. En een van die doelen ook is dan het lotgenotencontact tussen kankerpatiënten. En daarvoor zet de stichting zich ook in om zo'n zeiltocht te organiseren. En ook andere weekenden organiseren ze dan. Daar heb ik zelf niet zoveel ervaring mee. Maar waaronder dus die meerdaagse zeiltocht op de Eendracht.
En wat houdt jouw ambassadeurschap in?
Nou, ik ben dan, dit is nu mijn eerste jaar als ambassadeur, tweede jaar. En ik heb me nu dus voor het eerst afgelopen zeiltocht zijn we dus in augustus weg geweest. En dat was dus mijn eerste taak. Heb ik dus mede met nog een, hoe zal ik het noemen, collega. heb ik dus gezorgd, heb ik me ingezet om de financiën rond te krijgen. Dus ik de sponsors te werven en om het geld bij elkaar te krijgen voor deze tocht, zeg maar. Om het even kort samen te vatten. Dus ik heb bedrijven benaderd als eerste, want ik had geen ervaring. Dus ik heb bedrijven benaderd en ook gewoon mensen op zich een mooi folder gemaakt. En heb ik mezelf daarvoor ingezet.
Nou, wat mooi.
Om de financiën bij elkaar te krijgen. En dat is ruimschoots gelukt. Daarom hebben we ook deze mooie tocht kunnen doen natuurlijk.
Ja.
Ja.
En dit zijn jaarlijkse tochten?
Ja, dit is iets wat meestal om het jaar georganiseerd wordt. Ieder jaar. Ja, we hopen natuurlijk dat er dit jaar weer... genoeg financiën te komen om het komend jaar misschien alweer te doen. In plaats van over 2 jaar.
Ja.
Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ja. Dus daar zet ik mezelf voor in.
Ja. En je bent ook, naast dat je op de Eendracht actief bent.
Ja.
En voor je inzet voor jongvolwassenen die kanker hebben of kanker hebben gehad.
Ja, precies.
Ben je op een werkplek terechtgekomen of aan de kringloopzaak?
Ja, precies.
Waar je eigenlijk je verslaving voor houdt, daar weer door kon zetten.
Ja.
Want hoe is dat?
Ja, na het LOERF ben ik dan een beetje op een dood spoor weer terechtgekomen. Van ja, opleiding heb ik op het LOEF ook hulp bij gehad om dat te vinden en alles. Nou, dat is het niet geworden. Dus toen ben ik dus bij een vrijwilligersinformatiepunt in Katwijk beland. En dus daar ben ik op gesprek geweest. En die vrouw heeft dus allerlei dingen van mij opgezocht of geïnformeerd. Wat er voor mij persoonlijk mogelijk was.
Ja.
En die kwam dus onder andere met bij een kringloopwinkel waar zij geïnformeerd had. Daar stonden ze open om mij daar binnen te laten. De zaakjes.
Aan te nemen.
Ja, aan te nemen als vrijwilliger. En daar heb ik dus hebben voor mij een eigen werkplekje gemaakt in een ruimte. Waar ik dan mijn houten hobby uit kon oefenen, zeg maar. Het maken van houten speelgoed.
En wat ik begreep, ze brengen oud hout binnen. Ja. En oude, dan maak jij weer, nou niet per se speelgoed, maar ook andere dingen van, toch?
Ja, ik ben dan begonnen bij de eerste kringloopwinkel. Dat was echt een mega winkel. Daar werd dan oude goederen binnengebracht, opgeknapt en weer verkocht. Maar nu ben ik dus bij een ander filiaal beland van deze kringlooporganisatie. En dat was in Leiden, in de Winkelstraat. Daar wilden ze dus iets beginnen waar ze dan, inderdaad wat je vertelde, oude meubels en oude houten dingen werden dan verzaagd in latten. En daar werd dan weer wat nieuws van gemaakt. Bijvoorbeeld tafelbladen en ook, wat maakten ze daar nog meer? Van oud leer, van binnenbanden van fietsen maakten ze tassen. En van oude kleding, dat werd dan door een bedrijf verveeld. Dus tot vilt. En van dat vilt werd dan weer ook tasjes gemaakt, laptophoezen, echt van alles. En daar ben ik dan vorig jaar, moet ik even heel goed denken. Ja, vorig jaar september bij beland. En daar hebben ze van mij dus ook weer een werkplekje gecreëerd. En dus daar maakte ik dan, voor de coronatijd, heb ik daar echt met heel veel plezier gewerkt. En daar maakte ik dus van oud hout, nieuw houten speelgoed.
Ja, het mooie eigenlijk is, je bent eigenlijk totaal autodidactisch, hè? Je hebt het jezelf allemaal aangeleerd.
Ja, grotendeels. Ja, wel de hoofd, hoe zou ik het zeggen, de trucjes en zo allemaal op het LOEF. Maar verder ben ik gewoon hier begonnen met niks eigenlijk.
Ja.
Als ik zo terugdenk waar ik mee begonnen ben, was het niks hier van dat rommelige kleine schuurtje tot waar ik nu dan bij de kringloopwinkel werkte. En hier thuis ook in mijn eigen werkplaats waar we nu zitten.
Ja, nou je hebt een heel assortiment aan auto's. Want je maakt voornamelijk speelgoedauto's, hè?
Ja, speelgoedvoertuigen. Zo, ja, houten vrachtwagens. Dus wat we hier nu voor ons hebben staan, zou ik maar zo zeggen. Mijn werkbank is in U-vorm. Ik gebruik dan Een grote kolomboormachine om de gaten te boren. En gewoon een handzaag. En een grote bandschuurmachine. En verder eigenlijk alles wat ik aan elektrisch gereedschap dan gebruik. En een zaag doe ik met de hand. En ik heb dan een aantal malletjes en schablonen voor het midden. Bijvoorbeeld uit te meten op hout. Wat ik Robert net al heb even laten zien.
Ja.
En dus nu heb ik een aantal ontwerpjes. Nou, één ontwerp wat ik dan op het LOEF heb gemaakt, dat is een vrachtwagen met een trekker aan de voorkant en dan een trailer aan de achterkant met houten blokjes erin. De trailer kan ook losgehaald worden van de trekker. En ja, dat was eigenlijk een heel basisontwerp. Die heb ik weer aangepast met alle uitlaatjes en mooie chroomkleurige koplampen en zo erop. En nu heb ik dan een aantal nieuwe ontwerpen gemaakt. Eigenlijk samen met mijn vader heeft me daar ook bij geholpen. En op de kringloopwinkel heb ik dus ook een kiepwagen gemaakt.
Want je weet dan wel, wat ik vraag me dan, je bent slechtziend. Hoe maak je dan je ontwerp? Hoe beslis je wat waar hoort?
Precies.
Je hebt natuurlijk wel altijd kunnen zien. Dus je weet hoe een vrachtwagen eruit ziet.
Ja,
en
dat is het.
Hoe mooi ze kunnen zijn. Maar dan is het, lijkt het mij heel erg lastig om dat terug te halen en dat laten bootsen in hout.
Ja, ik heb met heel veel dingen heb ik precies nog dat plaatje in mijn hoofd, zeg maar, van hoe het er echt uitziet.
Ja.
En dat is natuurlijk dan de uitdaging om dat natuurlijk in een houten model te gieten.
Ja.
En dat is ook best wel eens lastig. Want ja.
Ja, want als je autodidactisch bent, dan gaat er natuurlijk wel eens wat fout.
Ja, precies. En ik werk toch gewoon met, ja, niet met hele grote cirkels zagen, andere figuur zagen. Dat, ja, dat lukt me allemaal gewoon niet natuurlijk. Buiten omdat het gevaarlijk is.
Ja.
En ja, ik heb dan zo'n ontwerpje en dan heb ik iets in mijn hoofd. Of ik heb ook wat ik dan vertelde van de Lego. Daar wil ik dan iets van nabootsen. Dat is natuurlijk helemaal makkelijk, want dan heb je een tastbaar iets. En dan ja, probeer ik dat in het hout na te bootsen, na te maken. En soms ook met een ideetje wat ik in mijn hoofd heb zitten, gewoon puur.
Ja.
En dan probeer ik dat in het hout na te maken. Met wat kleine, ja, gewoon het begin met een concept. Wat er misschien heel lelijk uitziet. En dan wordt het steeds mooier eigenlijk, ja.
Ja, ik heb net even zitten voelen.
Ja.
Het ziet er wel allemaal puik uit.
Ja, zeker. Wat ik vertel, die kiepwagen dan, die heb ik helemaal echt geheel zelf gemaakt. Helemaal uit mijn hoofd.
Ja.
Met een kiepbak die kan kiepen en dan nog een aanhangertje erachter. En het leuke is, dat vind ik zelf ook leuk, dat het ook functioneert. Weet je, de kinderen kunnen een kiepbakje opentrekken. En het kan ook echt, ja, het beweegt. Dat vind ik het leukste daaraan.
Ja.
Ja. Het liefste zou ik nog iets met elektrisch of zo willen doen. Maar ja, dat kan ik zelf dan weer niet.
Nee.
Maar ja, goed. Ik vind het al heel wat. Ja. Waar ik mee begonnen ben en waar ik nu geëindigd ben, zeg maar.
Ik hoorde net van je moeder ook dat je hier wel echt uren besteedt.
Ja, ja, precies. ik vergeet ook echt de tijd als ik bezig ben. Of dat merkte ik wel op het low-erf al. Dan had ik best wel eens wat, ook door de medicatie en de bijwerkingen en zo. Dat ik best wel snel vermoeid was met dingen. En als ik dan in die werkplaats bezig was, nou, dan was ik gewoon soms uren achter elkaar bezig. Dat ik dacht van, jeetje, ik ben hier al gewoon de hele de tijd bezig zonder dat ik moe ben.
Ja.
En ik kreeg er gewoon steeds meer energie van. En dat heb ik eigenlijk nog met weinig dingen ervaren. Nog zo sterk ervaren dan met het hout. Ja, het geeft ook weer een soort van kracht of zo. Energie.
Ja, oh, wat goed. Ja, dat is mooi om te horen, vind ik dat.
Ja, precies. Ja, echt heel leuk.
Ik bedoel, toch wel een beetje hoe raar het lot ook kan lopen.
Ja.
En dat je dan iets op je pad komt en dat je dat eigenlijk gewoon helemaal kan omarmen.
Ja. En ook nu wat ik dan doe, is ik zet wel eens een fotootje op Facebook van wat ik heb gemaakt in het begin. En nu maak ik ook dingen op bestelling. Dus een aantal, het is meer zeker mond-op-mond reclame hoor. Als ik iets maak voor iemand en dan word ik weer benaderd door, weet ik, voor de familie van die. En dan, dus nu maak ik ook best regelmatig veel auto's op bestelling.
Oh, wat goed.
Ja, en heb ik best wel een aardig lijstje met bestellingen, zeg maar, die ik aan het maken ben. Ja, dus dat is ook weer leuk dat ik het voor iemand kan maken.
Ja, want dat geeft ook wel weer een soort van voldoening.
Zeker, ja.
En het is in mooie, of het is in goede handen. Want
ja.
En het is ook gewoon echt een natuurproduct. Dus,
zeker. Ik verkoop het gewoon voor een klein prijsje. En dat vind ik ook gewoon leuk om het iets, ik hoef er niet aan te verdienen.
Nee.
Dus ik verkoop het gewoon voor iets wat ik denk, nou oké, is leuk. Ja.
Nou, die auto's die je hebt een klein assortimentje gemaakt al.
Ja.
Zit er nog wat nieuws in de pijpleiding?
Ja, zeker wel. Ik ben zelfs benaderd door de directrice van de Eendracht. Die zei van, kan je geen houten Eendracht namaken?
Oh, dat zou wel mooi zijn, hè?
Ja, zeker weten, ja. Maar dat is wel, ik zou niet weten hoe, maar ja, wie weet natuurlijk.
Dat lijkt me echt monnikenwerk.
Ja, als ik denk waar ik mee begonnen ben met die houten autootjes, met een koekblikkie en wat het nu is geworden, denk ik, ja, misschien kan dat daar ook wel mee. Ik weet het niet. Maar sowieso wat mooie nieuwe vrachtwagenmodellen, dat lijkt me wel heel gaaf. Ja.
Ga je dan naar de speelgoedwinkel en dan om dan te voelen en dan probeer je dat dan zo na te maken? Of,
Ja, dat heb ik wel eens gedaan hoor. Maar ja goed, qua houten speelgoed is er niet heel veel in de handel, jammer genoeg. Ja, heel gedetailleerde dingetjes. Maar vooral meer als ik dan iets van een foto tegenkom en dat denk ik van, oh, dan vraag ik even iemand, mijn moeder of mijn vader, of we dat na kunnen maken. En dan komen we er zo wel een beetje op, zeg maar.
Ja. Want ik weet dat ik was in Apeldoorn bezig met een zeehond uit steen te krijgen.
Ja.
En ik weet dat ik toen nog wel naar speelgoedwinkel ging om eigenlijk een beetje te voelen hoe dat eruit zag eigenlijk. En
dat is wel heel leuk.
Probeer ik dan te onthouden en dan ging ik dat proberen.
Ja, Ja, en soms probeer ik ook wel eens dingen dat ik denk van, nou, ik begin met een, heb ik bijvoorbeeld ook op het low-F heb ik een hijskraan gemaakt op wielen.
Ja.
Dat is echt een uitklapbare hijskraan en met een touwtje eraan, een liertje wat ik kon draaien. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, zo probeer ik dat nu ook wel eens te doen. Want ik begin ergens mee en dan denk ik, nou, wordt wat of het wordt niet. Nou ja, dan niet, zeg maar. Ja.
Mm-hmm.
Leuk geprobeerd dan, denk ik, ja. Als je niet probeert, dan weet je het niet ook uiteindelijk natuurlijk. Dus ja.
Hoe lang ben je eigenlijk bezig om zo'n speelgoedauto op te bouwen uit van blok tot rijdend model?
Ja, dat vind ik wel een beetje lastig in te schatten. Ik heb er zelf nooit een idee van. Maar ja, als ik echt een paar uurtjes per dag bezig ben, dan kan ik er wel. En ik heb de goede spullen, dan 2 dagjes ongeveer. Ja, ik ben ook niet de hele dag natuurlijk bezig hier. Maar gemiddeld 2 dagen ongeveer, ja. Als ik de spullen heb, alles, dan moet dat wel lukken, ja.
Want een bepaalde basisfiguren maak je die maak je van tevoren?
Ja, ik heb dan echt... die auto's bestaan allemaal uit een vaste maten, zeg maar, ongeveer. De basis is hetzelfde en dan probeer ik dat met allerlei decoraties een beetje uit te breiden en uitlaatjes erop. En decoraties, zeg maar.
Ja.
Maar de basis in feite is hetzelfde. Alleen kom ik er vaak toch nog wel achter dat ik denk van, nou, die standaard die ik heb, die gebruik ik eigenlijk bijna niet meer.
Nee.
Ja, maar ik probeer wat voorwerk te doen inderdaad. Dat ik een soort bouwpakketje eigenlijk maak ik dan. Om het voor mezelf wat makkelijker en wat minder tijdrovend te maken dan, ja.
Ja, want dan kan je voorwerken.
Ja.
En dan kan je...
En ik heb nu zelfs ook, dat heb ik jou nog niet laten zien, Robert, maar ik heb ook wel eens dan, als ik een bestelling krijg, dan maak ik dus ook bestellingen bijvoorbeeld als kraamcadeau. Mm-hmm. Heb ik dus ook wel heel veel gemaakt. En dan kan ik nog personaliseren met een naam op de vrachtwagen. Die zal ik je zo nog even laten zien. Ik maak er ook nog even een mooi fotootje van.
Ja.
Met houten lettertjes. Dat vind ik wel
leuk. Ja. En dat plak je erop. Want dat,
ja, daar helpt iemand mij wel even bij, want dat... Het zijn natuurlijk zulke kleine houten lettertjes. Dat kan ik niet zo netjes herkennen als een letter. Dus ja. Maar goed, het is wel heel leuk. Ja.
Hey Ruben, wat ik eigenlijk ook wilde weten.
Ja.
De houten speelgoed die je maakt op de kringloop. Is dat anders dan wat je thuis maakt?
Ja, dat is wel een goeie. Dat is in feite dezelfde basismodellen.
Ja.
Ja. En daar op de kringloop verkoop ik het. Dan maak ik het en verkoop ik het eigenlijk, ja. Hun zorgen voor alle materialen. Dat heb ik eigenlijk niet zo verteld. Maar hun zorgen voor alle materialen. Al het hout wordt daar dan echt op maat gezaagd. En dat krijg ik dan van de kringloop. Echt alles. Hun zorgen voor de gereedschap, materiaal, schroeven en dingen. En ik maak het.
Ja.
En de opbrengst is dan voor de kringloop. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat ik alles gewoon krijg. En dat
bezig
ik
daar gewoon, kan zijn.
Ja, gewoon een leuke werkplek heb.
Ja, en de... Hoe zijn de reacties eigenlijk? Want hoor je daar nog iets van? Of krijg je reacties terug van mensen die spullen bij je kopen?
Ja, zeker. In de laatste winkel waar ik werkte, daar was ook echt een... Het was een winkel en ambachtenwerkplaats in één. Dus mensen die in de winkel kwamen, liepen ook automatisch door naar de werkplaats. En dan kwamen mensen ook kijken van, oh, wat maak je mooi. En mensen wisten dan niet dat ik blind ben.
Nee.
En dan laat ik wat zien. En dan vertel ik erbij van, ja... Dat ik blind ben en dat ik dus... En dan de reacties van de mensen vind ik altijd wel lachwekkend. Wat is het? Oh, mooi wat je maakt. En dan vertel ik van, nou, ik ben blind. Ik doe het op gevoel. Oh, echt, wauw, wat mooi, geweldig. En mensen zijn helemaal enthousiast. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ja.
Ja, dan is de reactie heel anders dan als ze merken dat je...
dat is wel wat, het verrassingseffect, denk ik dan daarvan, ja.
Ja, het is toch wel een extra vleugje flair.
Ja,
het
is een stimulans.
Ja, inderdaad.
Schep je er bovenop. En ook al mijn collega's, zeg maar, waar ik dan mee samenwerk, die daar ook werken, die vinden het ook wel hartstikke leuk dat ik daar ben en wat ik doe. En die vinden het ook heel knap. In het begin vonden ze het ook wel eng. Want ik met een zaag en een boor bezig was. Oh, boor niet in je handen, weet je wel. En het grappige vind ik ook gewoon dat hun ook nog wel eens wat van mij konden leren.
Ja.
Dan denk ik, nou ja, oké, als je het niet ziet, wat valt er dan van elkaar te leren? Maar, ja, dat vind ik wel heel grappig om te merken, ja.
Ja, maar wat kan je dan iemand ziendend leren? Ja, leer je ze dan echt dat de handigheidjes die jij gebruikt, terwijl hun ja. eigenlijk alles aan het meten zijn.
Ja, precies. Ik heb een voorbeeld wat iemand mij vertelde van als ik iets... als ik begin met een auto en ik heb een heel lange balk van een meter en ik bepaal de maat, dan prik ik dus die priem in het hout en dan schuif ik dus de winkelhaak er tegenaan en dan kras ik dus met diezelfde priem kras ik een soort lijntje over het hout zodat ik het kan voelen in plaats van een potloodstreep.
Ja.
En als ik hem dan onder de zaag schuif, dan klikt dat die zaag in dat gleufje wat ik heb gekrast.
Ja.
En dan zit je precies op dat gleufje. Dat kan niet anders. Dus iemand zei ook van, wauw, als je dat doet, dan kan het niet anders dan dat die precies al op die lijn valt.
Ja.
In plaats van die potlood of pennenstreep. Ja, dan kan altijd een millimeter naast zitten natuurlijk.
Ja.
Maar als ik het op deze manier doe, niet. Toen zei iemand van, oh wauw, dan kan ik het ook wel doen. En met boren precies hetzelfde. Dus dan denk ik, ja, oké, is dat nou zo bijzonder? Weet je wel, ik ben er dan weer te nuchter in.
Ja.
En dan onderschat ik mij een beetje, hè, maar het is toch wel heel handig, ja. Het is ook best wel bijzonder wat ik doe, ja. Ook al zeg ik vaak van, ja, oké, valt toch wel mee. En, ja.
Nou, je bent nogal secuur, want regelmatig dat je vader goed vermaand wordt door jou.
Ja, precies. Door het Pietje precieze van mij is ook wel eens een beetje een struikelpunt, maar ook wel... Het duurt misschien wat langer, zo'n autootje maken, omdat ik zo precies ben. Maar het eindresultaat is dan wel des te mooier. Ja,
ja.
Dat denk ik wel.
Nou, leuk man. Ja. Ik ziet er fantastisch uit. Maar het voelt goed, ja. Ja, inderdaad. Precies. Ik vind het ook zo bizar dat dit gewoon zonder enige... Ja, houtopleiding of wat dan ook is, dat je dit doet eigenlijk gewoon. Nou, ik heb daar echt wel bewondering voor. Want iets nieuws leren als je blind of slechtziend bent, ik kan uit ervaring zeggen dat heel veel energie kost.
Ja.
En dan als je ook nog een keer je energie moet bewaken, dan neemt dat gewoon heel veel tijd en frustratie. Het gaat overhand nemen vaak.
Ja, zeker weten. Ja.
Want ik merkte het bij mezelf. Ik was heel enthousiast begonnen aan piano spelen. Nou, toen ik thuis kwam werd het steeds minder. Nou, ik denk dat ik niet eens meer weet waar het aanknopje zit.
Ja, precies.
En dan zijn er wel nog een aantal dingen.
Dat is heel begrijpelijk hoor.
En vooral als je het zelf moet doen. Als je zelf dingen moet aanleren. Als je zelf de handigheidjes moet zoeken. Ja, dan moet je wel... engelengeduld hebben, wil ik bijna zeggen. En,
ja, precies, ja.
En doe je niet zomaar eigenlijk, nee.
Nee, dat is ook altijd wat ik zeg. Van, nou, als er iets is wat ik sinds ik ziek geworden wat ik heb geleerd, is het geduld.
Ja.
Geduld leren, ja. Dat is echt iets dat had ik nooit hoor. Vroeger, tenminste, nee. Ik was nooit zo'n geduldige jongen, maar nee, dat heb ik echt wel geleerd, ja.
En is dat... ook aangeleerd op het lower erf, of is het gewoon echt door het bewerken met hout?
Ja, op die middelbare school al begonnen. Heel veel geduld. Maar gewoon puur praktisch ook. Van als je blind bent, ga maar eens iets heel simpels doen. Ga maar eens je boot smeren of zo. Het kost allemaal... Het duurt wat langer en het kost ook heel veel geduld.
Nee. Ja, want als ik naar al die verhalen zit te horen... Als ik naar jou luister, dan merk ik wel dat er wel... Ja, er zit wel een gedreven jongen in jou. Er zit wel iemand die zich niet echt wijs laat brengen en gewoon wel aanpakt eigenlijk.
Ja, precies, ja. En dat is ook wel iets wat ik door mijn geloof, zeg maar, waar ik daarvoor de kracht krijg, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is echt wel een dingetje wat ik zelf zo niet zou kunnen of had gekund. Nee. Als ik terugkijk op die andere al 14 jaar.
Ja.
Nee, niet overdrijven. In die 11 jaar dat ik ziek ben. Dat ik denk van jeetje, waar is de tijd gebleven? Ik zou het niet voor kunnen stellen. Het is heel gek, maar ja, ik heb het wel gedaan.
Jij en ik hebben zelf ook redelijk wat mensen ontmoet.
Ja.
Die eigenlijk alleen maar een fysische beperking hebben. Niet eens een ziekte erbij of een beperking erbij. En je hebt dan nog een hypofyse aandoening.
Ja, precies.
Die nou, eerder de handdoek in de ring gooien dan dat jij hebt gedaan.
Ja, ja, precies. Ook dat.
En dat, nou, dat, ja, ik moet wel zeggen, dat siert je wel.
Ja, nou, dankjewel, ja.
En je zei me eerder, ja, je wilt wel wat meer in de hout ontwikkelen.
Ja, zeker, ja.
Heb je wel eens gedacht aan, ja, ik weet niet eigenlijk, een soort van houtopleiding?
Dat lijkt me wel gaaf als ik wel eens meer van die, ja, ik ben gek op varen en op schepen natuurlijk, wat ik al vertelde. Ja. En soms dan zie je wel eens van die modelbouwschepen, dat ik denk van jeetje, dat zou ik wel eens willen maken. En dan, ja goed, daar komen gewoon zoveel dingen bij kijken, zoveel vaardigheden en natuurlijk ook het gebruik van gereedschappen en wat je, ja, wat ik mezelf nog niet zou zien doen.
Mm-hmm.
Maar goed, dat zou echt wel heel gaaf zijn als ik toch nog wat meer de modelbouwkant op zou kunnen. En wat meer gedetailleerde dingetjes kan maken dan ik nu doe.
Ja.
Ja. Ik ga natuurlijk dan wel eens met mijn vader naar een bouwmarkt of zo gaan. En dan wil ik toch altijd eventjes snuffelen tussen alle high-tech.
Zijn die mensen dan niet gek aan het kijken als ze een blinde tussen al die spullen zien?
Ja, sowieso wel. Alsof dan, als we dan naar de kassa gaan afrekenen of vragen om hulp en dan vragen zo. Voor wie is het? Ja. Of mijn vader die zegt altijd, ja, hij wil even wat vragen, weet je. En dan,
ja.
En dan moet ik vertellen. Dus ja. Dan kijk, ja, kan dat wel dan? En, hoe, ja, ook, en dan komt de vader natuurlijk van, ja, hoe doe je dat?
Ja.
En dan komt het, ja, leg ik er wat over uit. En dan, dat vind ik wel leuk. Om toch die verbazing altijd weer te merken van mensen. Ja, ik vind dat gewoon wel leuk. Ja,
zo wordt interesse wel gewekt.
Ja, precies.
En zo zie je maar dat is dan eigenlijk de eerste ingeving van mensen. Dat je eigenlijk veel meer bent dan iemand met een visuele beperking.
Ja, precies. Dat is natuurlijk al gauw waar mensen je op. Ja, als je ziet lopen met een stok, dan denken ze, oh kijk, een blinde. Hè? Ja. Heel minderwaardig. Wat ik dan wel zo... Hoe ik het ervaar dan, hoor. Ja.
Ja. Ik denk dat het een leuk idee lijkt om jouw spullen eens even te gaan pushen, denk ik. Via de
kanalen. Ja. Dat zou leuk zijn. Ik wil zeggen, als de interesse is gewekt. En,
want ik
je denk... wil nog eens een leuk cadeautje geven voor je neefje, nichtje, wie dan ook. Dan.
Hoe kunnen ze jou bereiken?
Via Facebook.
Ja, en dan...
Ruben van Duin. Kun je even kijken en dan... Ja, hoor ik dat wel, zeg maar.
Want alles wat je tot nu toe hebt gemaakt, staat op jouw Facebookpagina.
Ja, klopt. Daar heb ik een heel mapje gemaakt inderdaad, met alle foto's en beschrijvingje erbij ook. Ja.
Nou, ik denk dat we het hierbij moeten laten, Ruben.
Ja.
Ik vond het echt super tof dat je tijd voor mij vrij hebt gemaakt. En dat ik hier welkom was. Ik voelde me inderdaad als zeer gastvrij. En bedankt luisteraars voor het luisteren. Tot de volgende aflevering van Blind Vertrouwen.
Precies, Robert. En jij ook bedankt voor je uitnodiging hiervoor.
Ja, dat je hier helemaal
naartoe gekomen bent uiteindelijk.
Ja.
Zeker weten.
Hey, tot de volgende keer.
Hey, dit is de voicemail van Ruben. Ik ben er even niet. Maar laat een berichtje achter na de toon.
Beste Ruben, die pijn in je hoofd had je al vanaf jongs af aan. Artsen zeiden, niks aan de hand, je stelde je vast aan. Niemand kon die pijn in je hoofd verdoven. Al helemaal niet als artsen je niet willen geloven. En al die tijd bleef die klote tumor maar groeien. Terwijl je op die leeftijd met je vriendjes hoort te stoeien. Eindelijk kreeg je een arts aan je zij... Maar toen had die tumor alle grootte van een ei. En toen pas begon de ellende. Een wereld donker en eenzaam. Een wereld die je daarvoor niet kende. Dat jij niks meer kon, dat nam je met een korreltje zout. Want nu fabriceer je speelgoed en dat allemaal van hout. Jouw liefde voor hout begon tijdens jouw revalidatie. Spelen met hout, dat werd jouw meditatie. Je kan de hele dag schaven, schuren en boren. Soms zo lang dat je moeder je soms moet storen. Constant passen, meten en zagen. Urenlang alleen maar om je project te laten slagen. En dan nog een beetje lijmen, schroeven en plakken. In de werkplaats laat jij je moed niet zakken. Letterlijk sta je aan het roer. Zeilen op de Eendracht, draaiende ploegendienst, ja, nogal stoer. Vol bewondering kijk ik vanaf de zijkant mee. Maar Ruben, dat volgende weet je waarschijnlijk al. De beste stuurlui staan aan wal. Warme brassa, Robert. Vind je de podcast leuk? Deel hem dan met je vrienden. En volg ons op Instagram en Facebook. Met dank aan Nathalie Winkster van Winkster Media voor montage, techniek en journalistiek input. Muziek door Wietse Pijl en social media door Jam IT. Abonneer en laat een review achter, zo mis je geen aflevering.